Vader Almachtig. Groot en heilig is uw naam, Heer, en trouw bent u tot in alle eeuwigheid. We danken u, Vader, dat we vanavond zo samen mogen komen. Heer God, dat we dat kunnen doen tot eer en glorie van uw heilige naam. Dat we samen, Heer, als broeders en zusters uw woord kunnen openslaan. Kunnen lezen uit uw woord. Uw woord mogen verklaren, Heer, en uw woord ook mogen ontvangen. We bidden, Vader, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. We bidden en vragen om verlichte ogen van ons verstand, omdat u door uw woord heen spreekt, Heer. Dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Laten we samen lezen. We pakken onze studie in Hebreeën op in Hebreeën 5. We maken vandaag hoofdstuk 5 af. En ook een kort begin in hoofdstuk 6. Dus laten we lezen vanaf vers 11 in hoofdstuk 5. En dan gaan we gelijk door. De auteur schrijft vanaf vers 11 in hoofdstuk 5. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Nou, hoofdstuk 6. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. Laten we gelijk vers 11 induiken. De auteur gaat verder en schrijft: over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. De auteur heeft in het voorgaande stuk laten zien dat Christus door God zelf is aangesteld als hoge priester. Hij is niet uit de stam van Levi, zoals de priesters van Aaron, maar Christus is een priester naar andere orde, naar de orde van Melchizedek. En we zagen dat in vers 6 en in vers 10. En de auteur bereidt de ontvangers van de brief voor op een diepere uitleg van het unieke priesterschap van de Heer Jezus Christus. Een priesterschap dat eeuwig en volmaakt is. Dus we weten, tot dit punt heeft hij de nadruk gelegd op de roeping en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Dus hij heeft in versen 8 en 9 beschreven hoe de Zoon, hoewel hij de Zoon is, gehoorzaamheid heeft geleerd door wat hij geleden heeft en dat hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Maar op dat moment lijkt het alsof hij verder wil gaan met uitleggen wie Melchizedek is en waarom dat ook belangrijk is. De verwijzing in vers 10 vormt de overgang naar dat onderwerp. Maar in plaats van door te gaan met zijn uitleg, onderbreekt hij zijn uitleg. En hij schrijft ook waarom. Hij schrijft: de dingen die hij wil uitleggen zijn moeilijk om uit te leggen. Nou, hij geeft ook zelf aan waarom het moeilijk is om uit te leggen. Het ligt niet in de moeilijkheidsgraad van het onderwerp. Maar hij schrijft: omdat u traag geworden bent in het horen. Het is cruciaal om te begrijpen wat hij hier tegen de lezer zegt. Hij heeft het hier niet over lichamelijke of verstandelijke traagheid. Het gaat hier niet om een gebrek om intelligentie. Hij heeft het over geestelijke traagheid. Het woord dat hij gebruikt voor traag in het Grieks betekent ook wel lui. Betekent ook ongevoelig. Het heeft de betekenis van iemand die zijn scherpte verloren is. Iemand die niet meer actief en adequaat reageert op wat hij hoort. Dus wat hij in feite zegt is: jullie zijn niet altijd zo geweest. Jullie waren niet zo, maar jullie zijn zo geworden. Traag geworden in het horen. En dit wijst op geestelijke achteruitgang. Dus deze discipelen hebben onderwijs ontvangen. Ze hebben de boodschap van het evangelie gehoord. Ze hebben het ook begrepen. Maar wat betreft het gehoor zijn ze lui geworden. Het gehoor is als het ware afgestompt. Wat ze eerder met aandacht en ernst aannamen, dringt als het ware niet meer tot hun door. Nou, als je dit plaatst in de context van de hele brief, maakt de auteur duidelijk dat deze discipelen moeite hebben om de rijkdom van het werk van de Heere Jezus Christus te begrijpen, omdat ze geestelijk gezien simpelweg oppervlakkig zijn geworden. Ze luisteren wel, maar ze zijn zonder oefening van hart, zonder oefening van het verstand. Maar traag worden in het horen is een levensgevaarlijke plek om te zijn. Het gevaar van deze traagheid, en dat is belangrijk ook in het horen, schuilt erin dat het zelden begint met een openlijke afwijzing van de Heer Jezus Christus of opeens gewoon openlijk gaan leven in zonde. Het is een proces, als het ware, dat vaak onopgemerkt start. Denk ook aan, ik weet niet of het Ive of Sarah was die het heeft behandeld, maar denk aan de waarschuwing die we lezen in Hebreeën 2, vers 1. Daar is al gewaarschuwd. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. In Hebreeën 2, vers 1, het woord afdrijven is veelzeggend. Het beeld wat hij gebruikt is het beeld van een schip. Een schip dat niet actief bestuurd wordt, niet wordt vastgehouden door een anker en niet tegen de stroom ingaat, zal automatisch en onvermijdelijk door de stroming worden meegenomen. Dat gebeurt gewoon. Het blijft nooit stilstaan. En afdrijven, dit is ook heel cruciaal, afdrijven is geen actieve daad. Het is het resultaat van passiviteit. Dus kijk, want de auteur, als je goed kijkt, hè, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. De auteur waarschuwt hier niet voor een bewuste, opzettelijke daad van rebellie. Hij zegt niet, we moeten ervoor waken dat we niet overboord springen. Hij waarschuwt voor het gevolg van nalatigheid. Dat is wat traagheid of luiheid in het horen is. Het is nalaten om je geestelijk in te spannen. Het nalaten om actief te luisteren en het nalaten om de waarheid vast te grijpen en daar ook uiteindelijk naar te handelen. Nogmaals, afdrijven gebeurt geleidelijk en onopgemerkt. En dit is het ding ervan. Een boot die afdrijft, beweegt langzaam. Als er bemanning op is, dan merkt de bemanning het misschien pas als ze de kust uit het oog hebben verloren. En zo is het ook met geestelijke traagheid. Het is geen plotselinge crisis, maar een langzame dagelijkse verwaarlozing van de noden van je ziel. Je merkt niet dat je van Christus wegdrijft, totdat je je in een staat van ongevoeligheid bevindt. Iedere maandag, ik moest denken aan het volgende, iedere maandag doe ik catechisatie met Vee en Lina, dus met de meiden. En onlangs hebben we een vraag behandeld. En ik stelde de vraag, wat heeft God ons gegeven om ons leiding te geven? En het antwoord is, God heeft ons de Bijbel, de heilige schriften bestaande uit het Oude en het Nieuwe Testament gegeven om ons leiding te geven. En wat ik dan vervolgens doe op die maandagen, wanneer we de hoofdvraag hebben behandeld, dan stel ik vragen die dieper ontvouwen wat er onderwezen wordt. En een van die dieptevragen was, wat is de zonde van het verwaarlozen van de Bijbel? Welke waarheid over God en zijn woord negeer je op het moment dat je de schrift verwaarloost? En de vraag was niet bedoeld om een angst aan te jagen dat als je een dag de schrift niet hebt gelezen, dat je de onvergeeflijke zonde bent begaan. Dat is totaal niet. Maar het laat wel zien dat het niet lezen, het niet structureel en mediteren op de schrift, het niet voeden van je ziel, een serieuze verwaarlozing is. De vraag helpt om te zien dat het verwaarlozen van de schrift een afwijzing is van God spreken, van zijn zorg en van zijn gezag. Ik zei tegen de meid, dat maakt duidelijk dat Gods woord verwaarlozen betekent dat je Gods liefde en zorg verwaarloost. Want God wil jou leiden. Hij wil zijn kinderen leiden. God woord verwaarlozen betekent dat je Gods gezag negeert en verwaarloost. Want omdat hij God is, heeft hij het recht om te spreken en gehoord te worden. En Gods woord verwaarlozen betekent dat je Gods wijsheid verwaarloost. Want zijn weg is het pad van het leven. En het ding is, het kost een mens geen enkele moeite, een beleidende discipel, om af te drijven. Het kost geen moeite. De stroming van de wereld, ons eigen vlees en de misleidingen van de zonde proberen ons constant weg te trekken van Christus. Constant. Het kost dus juist actieve, voortdurende inspanning om niet af te drijven. En dat is de aansporing van de auteur. Daarom moeten wij ons des te meer houden aan wat door ons gehoord is. En dit is de staat van deze discipelen. De staat van, dus hij maakt duidelijk, over hem hebben wij veel dingen te zeggen. En later gaat hij dat ook doen. Gaat hij verder over Melchizedek. Maar hij wil hem wel laten weten, dit is hoe jullie ervoor staan. Hij wil hem meenemen in het onderwijs, maar hij kan het niet. Want hetgeen waarin hij hen wil meenemen is moeilijk om hen uit te leggen, omdat zij traag geworden zijn in het horen. En let op wat hij schrijft in vers 12. Hij schrijft, want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Dus let op wat hij schrijft, let op hoe hij duidelijk maakt waar ze inmiddels hadden moeten zijn. Dus laat zien dat er een verwachting is. Dat er een norm als het ware was waaraan zij niet voldeden. We zien een objectieve maatstaf. De tijd die verstreken is als het ware sinds hun bekering. En het onderwijs wat ze ook hebben ontvangen. Want dit gaat niet simpelweg alleen om tijd. Maar tijd in combinatie met het onderwijs wat ze hebben ontvangen. Hij veronderstelt, en dit is een fundamenteel Bijbels principe, dat het leven in Christus een proces van groei en als het ware geestelijke ontwikkeling is. Net zoals een kind fysiek en mentaal groeit naarmate de tijd verstrijkt en dat kind wordt opgevoed, zo behoort een belijdende christen geestelijk te groeien naarmate de tijd verstrijkt. En geloof het of niet, in veel kringen wordt geestelijke stilstand als normaal of acceptabel beschouwd. Men troost zichzelf met gedachten als, weet je, God heeft een uniek pad voor iedereen. Alsof dat pad ook stilstand kan inhouden. Of men verschuilt zich achter een excuus van, ja, ik ben eenmaal niet zo onderlegd als die broeder of die zuster. En deze uitspraken, hoewel misschien oprecht bedoeld, negeren of verwaarlozen direct het duidelijke onderwijs van de schrift. Nergens in de schrift wordt geestelijke groei gepresenteerd als een optie voor alleen de gevorderden. Het presenteert het consistent als de normale en verwachte ontwikkeling van iedere discipel van de Heere Jezus Christus. Als je je Bijbel naar 2 Petrus 3 gaat, dan zien we het volgende ook. Want stilstand is geen teken van een uniek pad. Het is ook geen teken van een droog seizoen. Het is een teken dat er iets fundamenteel mis is. Petrus schrijft in 2 Petrus 3, versen 17 en 18. Moet. Het is me altijd wennen, omdat ik op zondag hebben we natuurlijk het scherm, dus dan kan ik sneller door. 2 Petrus 3, vers 17 en 18. Daar schrijft Petrus: U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. En dan komt het gebod. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Dus let goed op, Petrus schrijft op gebiedende wijze. Omdat u deze dingen weet, wees op je hoede. Door op je hoede te blijven, word je niet meegesleept en val je niet af van je vastheid. Maar niet alleen dat, het gebod, groei in de genade en kennis. Het is geen suggestie, het is geen suggestie of een aanmoediging voor de bijzondere ijverigen onder ons. Hoe begon vers 17? U dan, geliefden. Dat zijn allen die de brief ontvangen. Dat zijn allen die tot de gemeente behoren. Het is een opdracht aan alle geliefden, aan alle heiligen. En de norm die Petrus stelt, net als de auteur van Hebreeën, is voortdurende groei. Het niet groeien is dus ongehoorzaamheid aan een direct Bijbels gebod. En Petrus specificeert waarin we moeten groeien in de kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. En dit raakt dus de kern van het probleem in Hebreeën 5. De hoorders, nogmaals, waren traag in het horen en konden geen vast voedsel aan, omdat hun kennis als het ware stil is blijven staan. Het is bij de eerste beginselen, bij de grondbeginselen gebleven. Of ze zijn daar teruggegaan. En Petrus bevestigt hier dat het verdiepen van onze kennis van Christus, dus wie hij is, wat hij gedaan heeft, geen zaak is voor theologen, maar een essentieel onderdeel is van de christelijke wandel van iedere discipel. Het doel van de christen is niet om een baby te blijven. Als je in je Bijbel naar Efeze 4 gaat, we hebben deze uitgebreid behandeld in onze serie van leiderschap. Daar zie je bijvoorbeeld, Paulus geeft aan in Efeze 4, vanaf vers 12 geeft hij aan, oké, waarom zijn er bepaalde ambten gegeven aan de gemeente? En dan gaat hij op een gegeven moment, dan spreekt hij over herders, leraren. En dan schrijft hij vanaf vers 12 waarom dat is. Hij schrijft om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Let op een aantal dingen om de heiligen toe te rusten. Vers 13, wij allen, het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man. Vers 14, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Vers 15, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. De apostel Paulus vat zijn bediening samen in Colossenzen 1, vers 28. Hij schrijft daar, Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dus gezien de tijd hadden zij leraars moeten zijn. Nou, wat bedoelt hij met leraars? Het Griekse woord wat hij gebruikt, het spreekt dus inderdaad van leraars of onderwijzers. Dit betekent niet dat de auteur verwachtte dat iedereen in de gemeente de formele gave of het ambt van een leraar zou bekleden. De term leraar wordt hier gebruikt als een kenmerk van geestelijk volwassenheid. Dit betekent dat een volwassen gelovige de grondbeginselen van het geloof niet alleen heeft gehoord, maar ze ook daadwerkelijk heeft gegrepen. Hij heeft ze zich volledig eigen gemaakt. En vanuit dit begrip is hij in staat om deze fundamentele waarheden, denk aan de kern van het evangelie, de belangrijkste leerstellingen, op een heldere manier uit te leggen aan anderen. Dus dit hoeft niet altijd in een formele onderwijssituatie te zijn. Het gebeurt eigenlijk juist in persoonlijke gesprekken. Denk ook aan gesprekken binnen het gezin. Of bij het beantwoorden van vragen van mensen, of bijvoorbeeld van jonggelovigen. En deze volwassenheid brengt stabiliteit in de leer met zich mee. Zoals we in Efeze 4 lazen, iemand wordt niet langer heen en weer geslingerd door elke wind van leer. Die persoon bezit een stevig fundament waarop hij kan staan en van waaruit hij nieuwe of als het ware complexere leerstellingen kan beoordelen met Bijbels onderscheidingsvermogen. Een van ons verlangen, kijk, daarom gaan wij hier door de schrift op deze manier. Hè? Als een bezoeker hier komt of als een jong christen hier komt, dan hoort het niet zo te zijn dat ze altijd naar een van ons vier komen. Maar dat ze gewoon naar een broeder of zuster hier in de gemeente kunnen gaan en dat die ook kunnen uitleggen, dit is wat de schrift leert. Als je een vraag hebt, dit is wat de schrift leert. En ja, je kunt zeggen, oh ja, wacht even, ik breng je even naar die of ik breng je even naar die. Maar op een gegeven moment zou je gewoon moeten kunnen weten, nee, wacht eens even, dit is wat de schrift leert over de doop. Dit is wat de schrift leert over het huwelijk. Dit is wat de schrift leert over, noem maar op. En als je dus kijkt naar wat de auteur zegt tegen zijn lezers, gezien de tijd dat jullie nu gelovigen zijn, hadden jullie allang op het punt moeten zijn waar jullie de basis zo goed begrijpen dat jullie die aan anderen kunnen uitleggen. Jullie hadden geestelijk volwassen moeten zijn. En dit is nogmaals, dit is waarom wij vasthouden aan het woord. Dit is waarom we ons inspannen om dit woord zo systematisch en verklarend te onderwijzen. Dit is waarom de lijn hier in de gemeente zo duidelijk is. Dat iedere samenkomst, zondag, woensdag, mannenstudies, vrouwenstudies, iedere samenkomst komen we samen om het woord van God te bestuderen en te verklaren. We komen niet samen voor koetjes en kalfjes. We komen niet om te ontdekken wat jij vindt van de tekst of hoe je vindt dat de tekst tot jou spreekt. Dat maakt helemaal niets uit. Waar het om gaat is, wat heeft God gezegd? En wat betekent het? Niet wat betekent het voor mij, wat betekent de tekst? Ons doel is wat de auteur van Hebreeën hier veronderstelt, dat je groeit. Dat je door het horen van het woord zo geworteld en gegrond raakt in de waarheid, dat niet alleen jij zelf stevig staat, maar ook in staat bent om, zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 3, om rekenschap te geven van de hoop die in je is. En anderen kunt onderwijzen in de fundamentele waarheden van ons geloof. Want wat is het andere alternatief? Nou, we zien het hier. Dat je niet groeit, maar het weer nodig hebt dat je onderwezen wordt in de grondbeginselen van de woorden van God. Dat je iemand bent die melk nodig heeft en niet vast voedsel. En let op hoe hij drukt dat ze het weer nodig hebben. Het geeft aan dat dit niet de eerste keer is. Ze hebben dit onderwijs al eerder ontvangen. Bij het begin van hun geloofsleven. Maar ze moeten terug naar de basis. Terug naar het startpunt. Terug naar de grondbeginselen. En het Griekse woord wat hij hier gebruikt voor grondbeginselen spreekt van de absolute basiselementen van iets. Het spreekt van de bouwstenen. Als je het vanuit een onderwijsperspectief bekijkt, zegt de auteur dat zij, die gevorderde studenten eigenlijk als het ware hadden moeten zijn, nu terug moeten naar de kleuterschool van het geloof. Ze moeten de allereerste, meest basale bouwstenen van Gods openbaring opnieuw leren. En je hebt in volgens mij in christelijke kringen heb je ook cursussen, hè, de ABC's van het geloof. En andere bepaalde cursussen. Dat is waar hij het hier over heeft. Dat is waar zij naartoe terug moesten. En de eerste twee versen van het volgende hoofdstuk geven een hint van wat deze grondbeginselen kunnen zijn. En vers 1 en 2 van hoofdstuk 6. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. Besef dat dit dus hoort bij de absolute kern van het christelijk geloof. Wie God is, de realiteit van zonde en bekering, het geloof in Christus, de betekenis van de doop, de opstanding en het komende oordeel. Dit zijn de waarheden die elke gelovige zou moeten kennen en begrijpen. Nu moeten we dit wel correct interpreteren. Wanneer de auteur zegt dat zij weer onderwijs nodig hebben in deze grondbeginselen, betekent dit niet dat zij niet meer in staat waren om bijvoorbeeld een studie te doen naar de schepping van de schepping in Genesis of de eigenschappen van God te benoemen. Dit moeten we lezen in de context of in de specifieke context en het doel van de brief aan de Hebreeën. De auteur schrijft aan gelovigen die onder druk staan, die mogelijk vervolging ervaren en die verleid worden om terug te vallen naar het Jodendom of elementen daarvan te vermengen met hun geloof in Christus. Dus zijn hele argument is erop gericht om de absolute superioriteit en toereikendheid van Christus en het nieuwe verbond boven het oude verbond aan te tonen. Dat moeten we in gedachten blijven houden. Dus de grondbeginselen waarover hij spreekt moeten we dus zien in relatie tot het argument. Hun probleem was niet zozeer dat ze de basisfeiten van het evangelie niet meer konden noemen, maar dat ze de implicaties van die feiten niet hadden vastgehouden. Ze bleven niet bij waarom Christus superieur is aan de engelen. Waarom hij superieur is aan Mozes. Waarom hij superieur is aan Aaron. Ze hadden niet de volmaaktheid van zijn offer gegrepen in contrast met de herhaalde offers van het oude verbond. Als iemand zegt dat hij in Christus is, maar hij alsnog denkt dat hij moet gaan offeren, dan zie je niet dat Christus zijn offer toereikend is. Als je elementen van de wet moet toevoegen, dan begrijp je dus niet dat de wet vervuld is in en door Christus. Dat is wat hij duidelijk maakt. En hij wil hun dus juist leren en laten zien de volmaaktheid van de hoge priester die we dienen, die we hebben. De zekerheid die je hebt in en door de hoge priester die we hebben. Daarom zegt hij later ook, hij kan volkomen zalig maken wie tot God door hem naderen. Dat is het werk van de hoge priester. En die offers van het Oude Testament, die konden dat niet. Dus hij zegt weer, u bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Kijk, je kan niet met iemand gaan praten over het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus als je nog met mensen in discussie moet gaan over het feit dat de wet vervuld is. En dat is wat hij hier duidelijk maakt. Jullie zijn niet in staat om vast voedsel te verwerken die nodig is voor de zekerheid en kracht die je hebt in de hoge priester. Waarom niet? Vers 13. Hij schrijft, ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Ieder die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Dit woord van de gerechtigheid omvat de vollere boodschap van Gods openbaring die verder gaat dan dus de grondbeginselen waar hij het over had. Het gaat om het begrijpen hoe Gods gerechtigheid in Christus werkt en hoe die ons leven vormt. En de term onervaren spreekt van een gebrek aan praktische kennis en vaardigheid. in de geestelijke zin. En deze onervarenheid heeft concrete en gevaarlijke gevolgen. Het betekent dat men niet bedreven is in het hanteren en toepassen van de waarheid van Gods openbaring op de realiteit van het leven. Er is een gebrek aan het doorleefde begrip en de wijsheid om de implicaties van het evangelie toe te passen. Voor de oorspronkelijke lezers van Hebreeën zag je dat in de verleiding om dus terug te vallen naar het Jodendom. Dus omdat ze de diepte van Christus zijn hoge priesterschap naar de orde van Melchizedek niet begrepen, hoe het superieur, eeuwig en volmaakt is in vergelijking met het priesterschap van Aaron, bleven ze aangetrokken tot de zichtbare, tastbare elementen van het oude verbond. En dit is altijd waar het hart van de mens naar neigt als het geen zekerheid heeft. Ik wil tastbare zaken. Dus wat ga ik doen? Dan ga ik offeren, want ik zie dan dat dat tastbaar is. In plaats van vertrouwen op de hoge priester die aan de rechterhand van de Vader zit, die het niet kan zien. Maar in onze tijd zie je dit ook. En je ziet het op veel verschillende manieren. Het gebrek aan diepgang in het begrijpen en toepassen van het woord van de gerechtigheid zien we bijvoorbeeld terug in hoeveel belijdende christenen denken, spreken en handelen als de wereld waaruit ze belijden getrokken te zijn. Dus men kent misschien de basale geboden, maar mist de geestelijke betekenis achter kwesties zoals het huwelijk, opvoeding, seksualiteit. En door de onervarenheid is men niet in staat om de leugens van de wereld te doorzien en wordt men meegezogen in onbijbelse denkpatronen en levensstijlen. Het is nu eerder normaal in kerken om homoseksualiteit te accepteren dan het te verwerpen. Het is normaal om als het ware begrip te hebben voor waarom iemand gaat scheiden, dan bijvoorbeeld te zeggen, nee, je moet volharden en vechten voor je huwelijk. Belijdende christenen passen zich aan de wereld omdat ze de Bijbelse argumenten voor een tegenculturele houding niet kennen. Maar het beperkt zich niet tot moraliteit en gelijkvormigheid aan de wereld. Je ziet het ook in geestelijke oppervlakkigheid, wat kwetsbaarheid brengt voor dwaling. Christus wordt beleden als zaligmaker, maar niet als Heer. Men spreekt over genade, maar zonder te erkennen hoe die genade leidt tot heiliging. En daardoor ontstaan er afwijkingen aan beide zijden. Je hebt aan de ene kant heb je het welvaartsevangelie wat zegen viert. Mensen zoeken dan zegen in aardse voorspoed en in hun gevoel. En je hebt ook aan de andere kant het wettisch denken dat zekerheid zoekt in regels, in vormen of in hun eigen prestaties. En beide komen voort uit het feit dat je onervaren bent in het woord van de gerechtigheid. Iemand die daadwerkelijk ervaren is in het woord van de gerechtigheid kan zich niet laten meeslepen door het welvaartsevangelie. Dat bestaat niet. Dus waar het inzicht ontbreekt dat Gods gerechtigheid in Christus tegelijkertijd vrijmaakt en vormt, ontstaat een wankel geloofsleven. Men mist vaste grond, wordt onzeker in de zaligheid en zoekt houvast in menselijke middelen of zogenaamde geestelijke ervaring. En nog eentje die je veel ziet in onze tijd, is onervaren zijn in het woord van de gerechtigheid creëert een individualistische houding van consumptie tegenover de kerk. Dus je hebt belijdende discipelen die weten dat het goed is, of dat de schrift eigenlijk zegt, het is belangrijk, of het is gewoon verplicht om onderdeel te zijn van een gemeente en de samenkomsten te bezoeken. En diezelfde mensen verloochenen de leer over de kerk als het lichaam van Christus. Ze verloochenen de leer van de noodzaak van gemeenschap, van onderlinge verantwoording, van rekenschap. Nee, ik heb mijn geloof, jij hebt jouw geloof. God bewandelt een pad met mij en hij bewandelt een pad met jou. En je ziet dit terug in de houding waarin men de kerk ziet als een plek om vermaakt te worden. Wat kan ik hier halen? In plaats van een gemeenschap waarin men actief bijdraagt aan de groei en heiliging van elkaar. Dus wat de auteur schrijft is waar. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Waarom? Dat blijkt gewoon dat hij nog een kind is. En het woord dat hij gebruikt voor kind spreekt van een zuigeling. Een baby die nog niet kan spreken, een baby die niet kan redeneren of zelfstandig kan functioneren. Het is de staat van totale onvolwassenheid. Dus je ziet hier hoe hij blijft doorbouwen op dat ze traag van horen zijn geworden. Dat is wat dit is. En dan heb je vers 14 waar hij het als het ware een contrast schetst. Hij schrijft, maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus let op hoe de volwassen christen wordt omschreven. In direct contrast met het kind, met de zuigeling die alleen melk aan kan en onervaren is in het woord van de gerechtigheid. Dus hij schetst dat deze christen, of dat de volwassene, hij is geestelijk rijp en volgroeid. De rijpheid waartoe God iedere gelovige roept. De volwassen man of vrouw in Christus is in staat om vast voedsel te verwerken. Vooropgesteld. Dit is geen mysterieuze, diepere, verborgen kennis. Dat is niet waar hij over schrijft. Dit is gewoon het raadsbesluit van God. Dat is waar hij het over heeft. Maar de vraag is dan, hoe bereikt men deze staat? Hoe word je geestelijk volwassen? En de auteur legt uit dat dit degene zijn die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. De zintuigen waarvan hij spreekt zijn de innerlijke geestelijke vermogens van waarneming en begrip. En het cruciale woord hier is geoefend. Het woord in het Grieks is afgeleid van het woord wat we hebben voor gymnastiek. Het spreekt van een gedisciplineerde training die voortkomt uit het gebruik ervan, ofwel De gewoonte. Geestelijke volwassenheid is het resultaat van actieve, volhardende oefening in het woord van God. Dat is wat het is. Het voortdurend lezen, het bestuderen, het overdenken, het toepassen, het laten weerleggen, verbeteren door het woord. Kan je niet uitleggen hoeveel mensen een geromantiseerd beeld hiervan hebben? Dat je als het ware op mysterieuze wijze groeit in de Heer. En begrijp me niet verkeerd, geestelijke groei is bovennatuurlijk. Het is het werk van God door zijn geest. Maar het is niet mysterieus, in de zin dat het passief gebeurt zonder onze actieve inspanning. De auteur zegt hier expliciet dat volwassenheid het resultaat is van geoefende zintuigen door gebruik, door gewoonte. Dit vereist inspanning. Inspanning. Ik weet dat er mensen zijn die het geestelijk willen laten lijken, die spreken alsof de Heer hen opeens uit het niets diep inzicht heeft gegeven. Gisteren waren ze onervaren en opeens begrijpen ze vandaag alles. Nooit gebeurd. Dat gebeurt gewoon niet. We zien in de schrift dat de normatieve weg naar geestelijke groei, naar geestelijke volwassenheid, die van trouwe, gedisciplineerde studie en toepassing van Gods woord is. Je moet studeren. Je moet je toezetten. Je moet je geestelijke spieren trainen. Dat is wat je moet doen. Maar vooral hier in het Westen en vooral door de evangelische beweging vinden wij dat eng, omdat het dan lijkt alsof je werken toevoegt aan je zaligmaking. Of alsof je werkt voor je zaligmaking. Als je in je Bijbel gaat naar Efeze 2, volgens mij, ik denk, of om de twee of drie diensten maken en studies maken we dit altijd duidelijk, maar we blijven het gewoon doen, zodat iedereen helder blijft weten wat ons standpunt is hierover altijd. In Efeze 2 schrijft Paulus in vers 8, hij schrijft, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Dat is het standpunt van ons als gemeente. Zaligmaken komt uit genade door het geloof. Maar Paulus stopt niet in vers 9. Vers 10 leest, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is het. Dus je moet je inspannen. Je moet je beijveren om de schrift te begrijpen. Dit is geen nieuwe gedachte. Als je in je Bijbel naar Psalm 119 gaat, alvast. Er zijn enkele versen die ik met jullie wil lezen. Maar je ziet in Psalm 119, zie je een man die terwijl hij weet dat hij afhankelijk is van God, zich met zijn hele wezen inspant om Gods woord te kennen, te begrijpen en te gehoorzamen. Dus Psalm 119. Laten we als eerste vers 15. Vers 15. Hij schrijft: ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Dit is geen vluchtig lezen. Dit is actief mediteren, actief overdenken. Dit is letten op, focussen. Het vereist mentale inspanning en concentratie. Vers 33 en 34. En deze is prachtig, want hier zie je een balans. Hij vraagt eerst: Heere, leer mij de weg van uw verordeningen en ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Dus als God het hem leert, dan zal hij het in acht nemen. En dan gaat hij verder. Geef mij inzicht, dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. Dus de psalmist bidt actief om begrip en zet zich met zijn hele hart in voor gehoorzaamheid. Het is een bewuste keuze en een afhankelijk gebed. Vers 97. Hoe lief heb ik uw wet? Hij is heel de dag mijn overdenking. Gods woord is niet iets voor een paar minuten per dag. Het is zijn constante mentale bezigheid. Het reguleert letterlijk alles wat hij doet. En het vereist discipline, geestelijk, om je gedachten te sturen op het woord van God. Vers 148. Voordat we hem lezen, dit is geen oproep om midden in de nacht wakker te worden, zodat je iedere dag met dikke wallen loopt, omdat dit in Psalm 119 staat. Maar vers 148. Mijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest om uw woord te overdenken. Laat zien, hij is niet passief. Dit is radicale toewijding en inspanning. De psalmist oefent zijn zintuigen. Hij spant zich in, hij studeert, hij mediteert, hij bidt om inzicht en zet zich in om te gehoorzamen. Dat is de weg die de auteur van Hebreeën ons voorhoudt. En zijn lezers, de ontvangers van de brief, voorhoudt. Geestelijke volwassenheid en het vermogen om vast voedsel te verwerken komen niet vanzelf. Ze zijn de vrucht van toegewijde gedisciplineerde training in het woord van God. En let ook op het doel. Dit is prachtig. Let op het doel. Dit gaat niet om een hoofd vol met opgeblazen kennis. Maar Paulus schrijft, hè, kennis maakt opgeblazen, kennis alleen maakt opgeblazen. Het doel van deze geestelijke training, dus van het eten van vast voedsel, is niet intellectuele superioriteit. Niemand gaat, het hoort niet zo te zijn dat wij gaan en zeggen: hey, kun jij Romeinen 6 vers 2 citeren en kun je me het even uitleggen? Dat is niet waar dit om gaat. Let op wat hij schrijft. De volwassenen hebben hun zintuigen geoefend om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat is het doel. Het Griekse woord voor onderscheiden spreekt van het vermogen om te oordelen. Het spreekt van het vermogen om het verschil te zien tussen zaken. Om iets voorgehouden te krijgen en te zien: hey, wacht eens even. Dit is goed of dit is kwaad. En in de context van de brief gaat dit veel verder dan alleen wat is een goede daad en wat is een slechte daad. Gezien de waarschuwingen tegen afval, de verleiding om terug te keren naar het Jodendom en het diepe theologische onderwijs over de superioriteit van Christus verwijst goed en kwaad hier primair naar doctrinaal en geestelijk onderscheid. Het is het vermogen om gezonde leer te onderscheiden van dwaalleer. Waarheid te onderscheiden van leugen en halve waarheden. Als je gewoon alleen al denkt aan de verzoeking van de Heer Jezus Christus in de woestijn. Alles wat de duivel citeerde kwam regelrecht uit de schrift. Het kwam uit de schrift. Maar daarin zie je in Christus, maar er staat ook geschreven. Dus wat betekent dat? De schrift, het is een compleet boek. We kunnen niet één vers isoleren en dat laten betekenen wat we willen laten betekenen. Maar dat vraagt dus om de schrift om te kunnen onderscheiden wat goed en kwaad is. Dus het vermogen om de substantie, als het ware, om Christus te onderscheiden van de schaduw, het oude verbond. Dus de volwassen christen is niet per se degene met de meeste bijbelkennis in zijn hoofd. Maar het is degene wiens geestelijke zintuigen zodanig zijn getraind door constante omgang met het woord van God, dat hij of zij het verschil tussen waarheid en dwaling ziet. Hij herkent de geest achter een boodschap. Het is niet naïef of gemakkelijk te misleiden. En dit is voor ons ook belangrijk. En daarom als wij bijvoorbeeld hier, we hebben het vaker over het ontwikkelen, het hebben van een Bijbels wereldbeeld. Ik kan je niet zeggen hoeveel christenen zeggen, ja, maar ik weet niet of wij christenen moeten praten over ethische kwesties als abortus. Of als euthanasie. Of andere zaken. En het ding is, per definitie hebben wij daar wat over te zeggen, want God heeft wat te zeggen over leven en dood. De vraag is, wat heeft hij erover gezegd? En dat bepaalt ook hoe wij kijken naar die zaken. Maar als we niet inzien wat de geest erachter is, dan denken we, oké, wacht eens even, ethische kwesties zijn van de wereld. Nee, alles is per definitie een morele kwestie. En de basis van goede moraliteit vinden we bij God. Niet in de wereld. En we moeten dit dus goed onderscheiden. Kijk, dit vermogen om goed en kwaad te onderscheiden is niet hetzelfde als de houding van een persoon die constant op zoek gaat naar dwaalleer. Die overal een strijd ziet en achter elke boom een ketter vermoedt. Die mensen heb je ook. Voor hen lijkt alles een probleem, elke nuance een compromis en elke broeder met een iets andere nadruk een potentiële vijand. Daar hebben we het hier niet over. We moeten ook ruimte en genade geven aan mensen om te groeien. We hebben het hier over iets gezonds. We hebben het over het Bijbelse onderscheidingsvermogen van de volwassenen. En dat is het ding, hè. Het onderscheidingsvermogen van de volwassen christen is geworteld in een diepe liefde voor de waarheid en een verlangen naar de eer van God. Niet in de behoefte om gelijk te hebben of anderen te veroordelen. Dat is hoogmoed. Het onderscheidingsvermogen van de volwassen christen wordt gekenmerkt door wijsheid en evenwicht. De volwassen gelovige begrijpt de grote lijnen van de schrift, de centrale doctrines en kan bijzaken onderscheiden van hoofdzaken. Hij raakt niet in paniek bij elke nieuwe theologische windvlaag. Bijvoorbeeld, als je beseft, er is niets nieuws onder de zon, dan hoef ik dus ook niet raar op te kijken bij nieuwe dwaalleer. Want alles komt fundamenteel uit het feit dat de mens als God wil zijn. En zelf goed en kwaad wil onderscheiden. Los van God. En het onderscheidingsvermogen van de volwassen discipel, dit is zo cruciaal. Het gaat altijd gepaard met liefde en nederigheid. Altijd. Het doel is nooit om de ander neer te halen. Het doel is om de waarheid te beschermen en de gemeente op te bouwen in liefde. De volwassen gelovige weet dat hij of zij zelf ook vuilbaar is en benadert discussies met een geest van zachtmoedigheid. Dat betekent niet dat een gesprek niet stevig kan zijn, maar dat hartsgesteldheid wel een hart van zachtmoedigheid is. Dit is het nut van geestelijke volwassenheid. Het is geen doel op zich. Als het ware het middel tot stabiliteit en bescherming in een wereld, zelfs een christelijke wereld, vol misleiding. De auteur wil zijn lezers dit vaste voedsel geven om hen te wapenen, om hen zo te trainen dat ze stevig staan en niet worden meegesleurd door de verleidingen om Christus te verlaten. Nu laten we kijken naar de aansporing, want tot nu toe is het een diagnose. Vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 6. Hij schrijft: laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Ik was bijna verleid, omdat Ser ook uiteindelijk de zondag had gekaapt om hier een serie van te maken, maar ik heb het niet gedaan. Maar hij zegt: laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. De vraag is dan, als we de lijst lezen, wat hij daarmee bedoelt. Bedoelt hij dat deze fundamentele waarheden niet meer belangrijk zijn? En het antwoord is absoluut niet. Ze zijn het onmisbare fundament waarop elk christelijk leven gebouwd moet worden. Iedere discipel moet, of iedere discipel moet weten dat werken hem niet zalig kunnen maken. Dat in dat opzicht we ons allemaal moeten bekeren van dode werken. Iedere discipel moet dat weten. Iedere discipel moet weten dat ze alleen zalig kunnen worden door geloof in God, door onze Heer Jezus Christus. Iedere discipel moet weten dat hij of zij gedoopt moet worden. Je wordt niet gedoopt om zalig te worden, maar een ieder discipel moet gedoopt worden. Dat is gewoon een opdracht in de schrift. Iedere discipel, en dat is vooral ook in de context van wat we ook lezen in Handelingen, hè, van de handoplegging, maar ook van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. Iedere discipel moet weten dat op een dag de graven open zullen gaan en dat discipelen een verheerlijk lichaam zullen krijgen. En dat allen voor de rechterstoel van Christus zullen komen. Iedere discipel moet dat weten. Dus zijn punt is niet dat deze waarheden onbelangrijk zijn geworden. Maar dat het tijd is om verder te bouwen op dat fundament. Want Paulus doet iets prachtigs wanneer hij schrijft aan bijvoorbeeld Titus. He, dat de genade verschenen is, he, dus de liefde van God, en dat de genade ons leert om de goddeloosheid te verloochenen. En dan, wat zegt hij dan? Terwijl wij onze Here verwachten. Dus dat is de veronderstelling. Wij leven met de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus. En terwijl wij dat doen, moeten wij doorgaan tot de volmaaktheid. Moeten we geheiligd worden. Dus hij zegt niet, laten we deze dingen vergeten, maar laten we erop voortbouwen. Dus doorgaan tot de volmaaktheid. Het woord doorgaan is interessant. In het Grieks is het in de passieve vorm. Het suggereert dat we ons moeten laten meevoeren. Ons moeten laten dragen, ons voortbewegen naar het doel. Het impliceert niet alleen onze eigen inspanning, maar ook een onderschikking aan, als het ware, de drijvende kracht van Gods woord en zijn geest. Het is een oproep om niet stil te blijven staan bij het begin, maar actief voort te bewegen op het pad van geestelijke groei. Wat is het doel? Waar gaan we heen? De volmaaktheid. Dit woord verwijst niet naar zonderloze perfectie in deze wereld of in dit leven. En we hebben in vers 14 van het vorige hoofdstuk al gezien dat dit gaat om geestelijke volwassenheid, om rijpheid. Het bereiken van het door God beoogde doel. Gelijkvormigheid aan onze Heer Jezus Christus. Nu, de toepassing om af te sluiten. De toepassing is een toepassing die we vaak hier horen.
En zolang we zuurstof in onze longen hebben, zullen we dit blijven oproepen. Bestudeer het woord van God. Maak het je prioriteit om het woord van God te bestuderen. Maak het je prioriteit. De schrift niet lezen, de schrift verzaken, overkomt ons niet. We kiezen ervoor. We kiezen ervoor. Bestudeer het woord. Verzaak de samenkomsten niet. Wees aanwezig, wees onder de prediking. Maar wees ook onder de broeders en de zusters. Laat je vormen. Laat je scherpen door je broeders en je zusters. Blijf niet hangen in de grondbeginselen. Wees niet tevreden met melk alleen. Verlang naar het vaste voedsel. Verlang daarnaar. En wees ook niet afhankelijk van ons als ouderlingen of leraren, alsof wij de enigen zijn die het woord kunnen begrijpen. En ja, God heeft leraren aan de gemeente gegeven, dat bagatelliseren we niet. Maar we hebben Efeze 4 net gelezen. En we hebben gelezen, hij heeft ze gegeven met de reden niet omdat je afhankelijk blijft van een leraar, maar om de heiligen toe te rusten tot het opbouw van het lichaam van Christus. Dat is waarom. Als je merkt, als je geconfronteerd bent, als je merkt dat je zelf koud, lauw bent geworden, dat je bent afgedreven, dat je traag bent geworden van het horen. Bekeer je. Beleid het aan de Heer. Bekeer je en maak er een prioriteit van. Net zoals er hier staat, laten wij het eerste onderwijs laten rusten en laten we doorgaan tot de volmaaktheid. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Uw woord is zo goed, Heer. Uw woord is confronterend, uw woord. Laat ons nergens mee wegkomen, Heer. Ik wil u bidden en ik wil u danken dat we ons zo mochten verenigen rondom uw woord. Ik bid, Heer, dat het niet blijft bij vandaag, maar dat uw geest blijft doorwerken door het woord heen, Heer. En dat we dit toepassen in ons leven, Heer. Dat we ons beijveren om te groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Ik bid, Heer, dat we niet afdrijven. En als we erachter komen, Heer, dat het wel zo is, Heer, dat we ons vasthouden, Heer, aan ons anker. En dat we onze ogen gericht houden op de leidsman en voleinde van ons geloof, onze Heer Jezus Christus. Ik dank u, Heer, dat Hij onze volmaakte hoge priester is. Dat we door Hem met vrijmoedigheid kunnen naderen tot uw troon der genade. Dat we de vaste zekerheid hebben van onze zaligmaking in en door Hem, omdat u Hem altijd hoort, Heer. En omdat Hij volmaakt rechtvaardig is. Dank u wel dat u ons bekleedt met zijn gerechtigheid. Mogen we een hernieuwd verlangen hebben en een hernieuwde liefde hebben voor uw woord, voor u, Heer. En mogen blijven doorgaan tot de volmaaktheid. Uw naam zij het geprezen tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.